We willen vanmorgen een gedeelte gaan lezen uit het boek Numeri. Numeri hoofdstuk 10 en dan lezen we vanaf vers 1 tot en met vers 10. Numeri 10 vanaf vers 1 tot en met vers 10. Daar staat het volgende geschreven. De Heere sprak tot Mozes, maak u 2 zilveren trompetten. Van gedreven werk zult gij deze maken, om u te dienen tot het samenroepen van de vergadering en tot het opbreken van de legerplaats. Geef men op beiden een stoot, dan zal de gehele vergadering zich tot u verzamelen bij de ingang van de tent der samenkomst. Geef men op 1 een stoot, dan zullen de vorsten, de stamhoofden Israël, zich tot u verzamelen. Blaast gij één signaal, dan zullen de legerafdelingen die aan de oostzijde gelegerd zijn, opbreken. Blaast gij een 2e signaal, dan zullen de legerafdelingen die aan de zuidzijde gelegerd zijn, opbreken. Men zal een signaal blazen als zij moeten opbreken. Bij het samenroepen van de gemeente zult gij alleen een stoot geven, maar geen signaal blazen. De zonen van Aaron, de priesters, zullen op de trompetten blazen. Dit zal u tot een altoos durende inzetting zijn voor uw nageslacht. En wanneer gij in uw land ten strijde trekt tegen de vijand die u benauwt, dan zult gij op de trompetten een signaal blazen, waardoor gij in gedachtenis gebracht zult worden voor het aangezicht van de Heer uw God, zodat gij van uw vijanden verlost zult worden. Ook op uw vreugdedagen, op uw feesten en op uw nieuwe maansdagen zult gij een stoot op de trompetten geven bij uw brandoffers en vredeoffers. Ze zullen die dienen om voor u, voor het aangezicht van uw God, in gedachtenis te brengen. Ik ben de Heere, uw God. Het boek Numeri, waar we vanmorgen bij stil willen staan, dat wordt in het Hebreeuws genoemd Be-Midbar. En dat betekent in de woestijn. Het boek Numeri laat zien dat het volk Israël in de woestijn is en uiteindelijk daar 40 jaar zeg maar rond heeft gezworven door de woestijn om uiteindelijk in het beloofde land te komen. Want vanuit Egypte, de uittocht uit Egypte naar de berg Sinaï, dat zijn 2 maanden. En dat lezen we dan in Exodus 12, vers 37. Tot en met hoofdstuk 19. En vervolgens lezen we dat ze gelegerd zijn bij de berg Sinaï. En dat is een jaar dat ze daar geweest zijn. En dat is dan Exodus 19. Tot en met Numeri 10. Dus ook het hele boek Leviticus. Al de voorschriften die daarin beschreven worden, zijn beschreven bij de berg Sinaï. En vervolgens lezen we dan vanaf hoofdstuk 10 vers 11, dat ze van de berg Sinaï naar de velden van Moab gaan en daar 38 jaar en 10 maanden verblijven. Of rondzwervend, zo moet ik het zeggen. Dus die 38 jaar en 10 maanden van omzwervingen in de woestijn. En je kunt zeggen dat is een van de treurigste perioden in de geschiedenis van het volk Israël. 38 jaar en 10 maanden zou je kunnen zeggen, of 38 jaar lang hebben ze rondgezworven door de woestijn. En zoals Hebreeën 3 dat zegt, vers 7 tot en met 11, daarom, zoals de Heilige Geest zegt, heden als u zijn stem hoort, verhardt uw harten niet. Zoals bij de verbittering, in de dag van de verzoeking in de woestijn, waar uw vaderen mij verzochten, door mij op de proef te stellen, en ze zagen toch mijn werken 40 jaar lang. Daarom was ik vertoornd op dit geslacht, en zei, altijd dwalen zij met het hart, en ze hebben mijn wegen niet gekend, zodat ik zwoer in mijn toorn, nooit zullen zij in mijn rust ingaan. Want dat was de bedoeling van het volk Israël, door die wonderlijkere uitredding vanuit Egypte, na de 10e plaag, dat ze de doortocht door de Rode Zee hadden. Ze waren gedoopt, om zo maar te zeggen. Ze waren verlost. En vervolgens was daar een geweldige dankbaarheid. Nee, ondankbaarheid. Er was steeds gemopper. Dan was dit er weer niet en dan was dat er weer niet. En zij dwaalden met hun hart, zoals Hebreeën 3 dat zegt. Ze hebben mijn wegen niet gekend. Vanmorgen zullen we zien dat alle dingen die aanwezig moeten zijn, waren aanwezig. En toch was hun hart niet gericht op de Heere. In de woestijn. Het boek Numeri in de woestijn is in te delen in 3 delen. Hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 10 vers 10. Dat is de voorbereiding. En dat bevindt zich bij de Sinaï. Dan vervolgens van hoofdstuk 10 vers 11 tot hoofdstuk 21 gaat over de opmars. De reis van de Sinaï naar Kades. En dan hoofdstuk 22 tot 36. Dat zijn de rondzwervingen in de velden van Moab. Voor alle duidelijkheid, de berg Sinaï, zoals door velen werd aangenomen, ligt niet in de woestijn Sinaï, maar in het huidige Saoedi-Arabië. Dat kunnen we ook lezen in Galaten 4 vers 25. Daar staat, Hagar nu is de berg Sinaï in Arabië en komt overeen met het tegenwoordige Jeruzalem. Degenen die op onderzoek zijn uitgegaan in Saoedi-Arabië, en vooral de duidelijkheid, dat is een gesloten land in die zin, dat is niet bestemd voor toerisme. Daar hebben ze de berg Sinaï gevonden. Ik weet niet of je iets van het kaartje kunt zien, maar er zijn 3 mogelijkheden. En de mogelijkheid 2, die hier zo staat, die gaat hier door de golf van Aqaba. Daar is een geweldig grote ruimte waar het hele volk zich kon verzamelen. Daar hebben ze ook in die golf van Aqaba sporen gevonden van de strijdwagens van de Egyptenaren, die er allemaal omgekomen zijn. En uiteindelijk zijn ze hier terechtgekomen. Daar is de berg Sinaï. En de berg Sinaï is heel duidelijk kenbaar, omdat de Heere daar van daaraf de 10 geboden heeft gegeven en dat ook de berg heeft in brand gestaan, om zo maar te zeggen. Het vuur van de Heere die de top van de berg aanraakte, is daar te vinden. De reis naar de Sinaï duurde 2 maanden. Vervolgens zijn er allemaal zaken uitgevoerd om het volk te bepalen bij de Heere zelf. In het boek Exodus lezen we vanaf hoofdstuk 24 een uitvoerige beschrijving van de tabernakel. De tabernakel, het centrale punt van de legering van het volk in de woestijn. In het boek Leviticus lezen we over de offers die gebracht mochten en moesten worden. En daar gaat het om de heiligheid. Dat woord heiligheid wordt 87 keer genoemd in het boek Leviticus. Zoals het zo kernachtig staat in Leviticus 20 vers 26. Wees mij heilig, want ik ben heilig, de Heere. En ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij mij zoudt toebehoren. De Heere liet zichzelf zien aan het volk. We zien daar de tabernakel in het midden. De 12 stammen die gelegerd zijn rondom de tabernakel. En als we Numeri 9 zouden lezen, dan zien we daar als eerste de viering van het Pascha. Wij bevinden ons ook niet zo heel ver terug, zeg maar, van dat we het paasfeest hebben gevierd. En het bijzondere is dat daar voor de tweede keer het paasfeest wordt gevierd. En op zich, als je dat in de Bijbel leest, zie je dat niet vaak dat het genoemd wordt, dat het gevierd wordt. Maar hier zijn ze een jaar later het Pascha Dat alles te maken heeft met het lam wat geslacht moest worden. Wat te maken heeft met de tiende plaag. De tiende plaag die inhield dat men bloed moest nemen van het lam. Dat moest strijken aan de zijposten en de bovendorpel van hun deur. En deden ze dat niet, dan zou de eerstgeborene sterven. Maar als men dat had gedaan, dan zou het oordeel voorbij gaan. Want dat betekent Pasen. Het oordeel gaat voorbij. Vervolgens lezen we daar over de wolk- en vuurkolom. Zichtbaar was de Heere aanwezig bij de tabernakel, in het centrum hoe het volk was gelegerd. Zichtbaar was dat de wolkkolom aanwezig was. Een aanduiding dat de Heere bij het volk aanwezig was. En ook vanuit de wolkkolom werd bepaald wat er moest gebeuren. Ging de wolkkolom stijgen, dan wist men dat men moest opbreken. 'S Nachts was het een lichtbron. Je kunt zeggen van de Heere stond centraal bij alles wat het volk Israël moest doen. Daar kunnen we de vraag bij stellen. Staat de Heere Jezus, staat de Heere centraal in uw leven, in mijn leven? En als laatste wat genoemd wordt, voordat ze met de tocht beginnen, om het in eerste instantie te gaan naar het beloofde land, dat zijn de instelling van de twee trompetten. De Heere sprak tot Mozes: maak u twee zilveren trompetten, van gedreven werk zult gij deze maken, om u te dienen tot het samenroepen van de vergadering en tot het opbreken van de legerplaatsen. Twee zilveren trompetten moesten gemaakt worden om te dienen tot het samenroepen van de vergadering en tot het opbreken van de legerplaatsen. Want de trompetten die maakten een helder en duidelijk geluid. En wat we net gehoord hebben, dat waren 400 blaasinstrumenten bij elkaar, dus niet alleen trompetten. Maar die zilveren trompetten, zoals die destijds gemaakt zijn, waren ongeveer 45 centimeter lang, een 1L, en bestonden uit een rechte, dunne, nauwe pijp met een klokvormig mondstuk. De bedoeling daarvan was dat er een duidelijk, helder geluid wordt gegeven. Zo duidelijk dat het hele volk, zoals dat zich hier gelegerd had, ik zal even dat plaatje weer laten zien, de wonderlijke legering van het volk, want als je dat goed gaat bestuderen in nummer 1, en je gaat die aantallen vergelijken met de verhoudingen, dan zie je dat ze gelegerd waren in een kruisvorm. Dat hele volk, wat rondom de tabernakel was gelegerd, moest luisteren naar het geluid van die twee zilveren trompetten, die geblazen werden door de twee zonen van Aaron. Vanuit de tabernakel was dan hoorbaar wat er moest gaan gebeuren. Het geluid van de trompetten bepaalde wat er moest gaan gebeuren. Dan kunt u zeggen van ja, dat is allemaal een leuk verhaal, maar wat heeft het ons te zeggen? Als we even gaan naar 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10 vanaf vers 1 tot en met 11. Dan wordt de hele geschiedenis, zoals het beschreven wordt in het boek Numeri, wordt daar uitgelegd. En dat is het wonderlijke van Gods woord. Alles hoort bij elkaar. De Bijbel verklaart zichzelf. En ook hetgeen wat gebeurd is bij het volk Israël, heeft ons alles te zeggen. 1 Korinthe 10 vanaf vers 1, daar staat het volgende. Want ik stel er prijs op, broeders, dat ge weet dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heen gingen, allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee, allen hetzelfde geestelijke voedsel aten en allen dezelfde geestelijke drank dronken. Want ze dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus. En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, want ze werden neergeveld in de woestijn. Deze gebeurtenissen zijn ons een voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. Wordt ook geen afgodendienaars, zoals sommigen van hen, gelijk geschreven staat. Het volk zette zich neder om te eten en te drinken, en ze stonden op om te dansen. En laten wij geen hoererij plegen, zoals sommigen van hen deden. En er vielen op één dag 23.000. En laten we de Heere niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden. En ze kwamen om door de slangen. En mort niet, zoals sommigen van hen deden. En ze kwamen om door de verderfengel. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons, en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. De gehele geschiedenis van het volk Israël, om het heel simpel samen te vatten, het hele Oude Testament, wat voornamelijk gaat over het volk Israël, is tot een voorbeeld voor ons. En vooral het boek Numeri beschrijft die geschiedenis in de woestijn. En dat is vaak zo ook met christenen, gelovigen, die denken dat ze in de woestijn leven. Hebben er niet begrepen dat ze thuis horen in het beloofde land, in de hemelse gewesten. Want als je in de woestijn bent, ben je alleen maar bezig met de uiterlijke zaken. De dingen die je ziet. Je hebt geen eten. Je hebt geen drinken. En dan krijg je nog vlees te eten. Ze walgden ervan, stond er. Al de dingen die wij meemaken om ons heen, dat geeft aan de woestijn. Maar de woestijn is niet het gebied waar je moet zijn uiteindelijk. Wij zijn gezet in de hemelse gewesten. Maar wat hier in 1 Korinther 10 naar voren komt, als eerste die vier dingen die genoemd worden. Ze waren onder de wolk. Daar gaat nummerie 9 over. De wolk, de wolkkolom, zoals we gelezen hebben in nummerie, of zoals je kunt lezen in nummerie 9. Ze zijn door de zee gegaan, door de Rode Zee. Exodus 14, ook nummerie 33 spreekt erover. Het eten wat ze kregen was het manna. Het brood wat neerdaalde uit de hemel. En ze hadden water uit de rots te drinken. Dit is een aanduiding van de rots die gespleten is, waar water uit kwam. En zoals dat in 1 Korinther 10 zat, staat die rots, dat is de Christus. Want ze dronken uit een geestelijke steenrots die volgde. De steenrots nu was Christus. Als we daar eens eerst eens over nadenken, over het eten en het drinken. De basiszaken die ieder mens nodig heeft. Maar wat is nu datgene wat wij nodig hebben? Natuurlijk, we moeten eten, we moeten drinken voor ons lichaam. Maar hoe staat dat met ons geestelijk welzijn? De plaats waar we gezet zijn in de hemelse gewesten, in het land Kanaan. Wat is dan ons eten en wat is dan ons drinken? Het eten Heel duidelijk zegt de Heer Jezus, ik ben het brood des levens. Met andere woorden, Gods woord tot je nemen. Dagelijks eten van de Heer Jezus Christus. En waar spreekt het water van? We moeten ons laten reinigen door het waterbad van het woord, zoals in Efeze 5 staat. Doen we dat dagelijks? Nemen we Gods woord tot ons? En niet alleen maar lezen, maar dat het in je hart komt. Laten we ons reinigen, corrigeren door het water. Want we zijn, als we tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus, onder de wolk. We zijn door de zee gegaan. We zijn met Christus gekruisigd, begraven en opgestaan. We hebben een nieuw leven ontvangen. Als je alleen blijft stilstaan in deze aardse woestijn, dan zijn de volgende 5 zaken die genoemd worden in 1 Korinther 10. Je kunt gedood worden. Je kunt afgoden gaan dienen. Je kunt overspel plegen. Je kunt verzocht worden. En je kunt wopperen. Laten wij ook Christus niet verzoeken zoals sommigen van hen hem verzochten en door de slangen omkwamen. Moppert ook niet zoals sommigen van hen mopperden en door de verderver omkwamen. Wat een voorbeeld hebben we in het volk van Israël van hoe het niet moet. Door de Heere wordt gegeven de 2 zilveren trompetten. Van gedreven werk zult gij deze maken, om u te dienen tot het samenroepen van de vergadering en tot het opbreken van de lege plaats. 2 spreekt van 2 getuigen. De 2 getuigen, zoals we lezen in Openbaring 11, vers 1 tot 13. En zilver spreekt van verlossing. En dat is ook heel bijzonder als je daarbij stilstaat over de verlossing die er is. Wat staat in Exodus 38 vers 25 tot 27, daar staat het volgende. Het zilver van de getelden der vergadering was 100 talenten en 1775 sikkels naar de heilige sikkel. Een beka per hoofd, dat is een halve sikkel naar de heilige sikkel. Voor ieder die tot de getelden ging behoren. Van 20 jaar oud en daarboven. Ten getale van 603.550 man. 100 talenten zilver dienden om de voetstukken van het heiligdom en van het voorhangsel te gieten. 100 voetstukken naar de 100 talenten. Een talent voor een voetstuk. We hebben gezien dat de tabernakel het centrale punt is van het volk Israël. Maar als je kijkt naar de tabernakel waar de 4 kleden overheen lagen, het heilige en het heilige der heiligen, en je ziet dan hoe de planken waar die op rusten, die rusten op voetstukken. Zilveren voetstukken. En dat was een prijs die daarvoor betaald moest worden. Iedere Israëliet van 20 jaar oud en daarboven moest een prijs betalen van een halve sikkel. En dat bestond dus uit zilver. En daar zijn de voetstukken van het heiligdom en van het voorhangsel gemaakt. De tabernakel rust op zilveren voetstukken. Waardoor zijn wij verlost? Zoals staat in 1 Korinthe 6 vers 20. Want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest welke goden zijn. Wij zijn duur gekocht. We zijn voor een prijs gekocht, zou je kunnen zeggen. Laat het duidelijk zijn dat dat niet te maken heeft met geld, zilver of goud. Want dat staat heel duidelijk in 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Daar u weet dat u niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost bent van uw onvruchtbare, door de vaderen overgeleverde wandel. Maar door het kostbaar bloed, als van een vlekkeloos en onbesmet lam, het bloed van Christus. Het kostte de Heer Jezus zijn leven. Hij heeft zijn leven afgelegd in de dood. Hij heeft zijn bloed gestort. Daardoor word je behouden. Maar als je nagedenken over die bazuinen, die twee zilveren trompetten, dan kun je de vraag stellen van: naar welke geluiden luisteren wij? Herkennen wij in al de geluiden die om ons heen zijn het geluid van de trompetten? Met andere woorden, luisteren we naar zijn stem, naar de signalen die hij afgeeft. Zoals zo mooi staat in Psalm 89 vers 15. Welgelukzalig is het volk, het welk het geklank kent. O Heere, zij zullen in het licht uws aanschijns wandelen. En is dat niet hetgeen wat wij mogen doen? Wij mogen in het licht wandelen, omdat we het licht, de Heere Jezus Christus, hebben leren kennen. Maar hoe zit dat met onze oren? We hebben twee oren gekregen. Naar welk geluid luisteren wij? Waar is ons gehoor op afgestemd? Want naast die trompetten worden er ook bazuinen genoemd in de Bijbel. Onder andere in Leviticus 23 vers 24, daar staat: spreek tot de Israëlieten, in de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. Dat woord geklank, zoals in Psalm 89 wordt genoemd, of signaal, zoals het in nummer 10 wordt genoemd, het geluid wat die trompetten voortbrengen. En dat woord bazuingeschal is allemaal hetzelfde Hebreeuwse woord. Het luisteren naar de klanken van de trompetten van de bazuinen. Want hoeveel stemmen zijn er wel niet? Herkennen wij ook de tijd waar we in leven? Dat worden wel genoemd de tekenen van de tijd. Bijvoorbeeld Matteüs 24, waar het in staat. Herkennen wij de tijd waar we in leven? Herkennen we datgene wat er gebeurt? En dat we in een zeer bijzondere tijd leven, je kunt wel zeggen in profetische dagen leven, laat dat heel duidelijk zijn. Een van de meest duidelijke profetische tekenen van onze tijd is het volk Israël. Het volk Israël wat in 1948 weer een eigen land, een eigen gebied heeft gekregen. Na bijna meer dan 2000 jaar dat ze daarvan verdreven waren. Je zou kunnen zeggen, ze hebben bijna 2000 jaar rondgewandeld in de woestijn. Ze hadden geen manna meer. Ze hadden geen water meer in die zin. Maar ze deden eigenlijk wel allemaal datgene wat ze niet moesten doen. Maar de Heere is genadig. De Heere heeft nog steeds een plan met zijn volk Israël. Waar kijken wij echter naar uit? Dat kunnen we zo mooi lezen. Het geweldige geluid waar wij naar uitkijken. In 1 Thessalonicenzen 4, vers 15 tot 18 staat: want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij, levenden, die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Vertroost ook daarom elkaar met deze woorden. Zijn we daarop afgestemd? De bazuin van God zal klinken. Luisteren we naar, is ons oor daarom zomaar te zeggen op afgestemd. Laat het duidelijk zijn, de Heer zelf is het die het commando geeft. Het is met een bevel, een bevelend roepen. Zoals dat staat in Openbaring 4 vers 1. Dat commando gegeven wordt aan Johannes. Klimt hierheen op. Dat krachtige commando wordt gegeven door de Heere zelf. Dan is daar die stem van een aartsengel. En de bazuin van God zal klinken. Zoals dat bij het volk Israël die twee trompetten waren, die de verschillende geluiden aangaven van wat er moest gebeuren, is het dat moment waar wij naar uitkijken. Zoals er ook staat in 1 Korinthe 50 vers 51 en 52. Zie, ik zeg u een verborgenheid. We zullen niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk. Bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt. En wij zullen veranderd worden. De tocht in de woestijn was niet de uiteindelijke bestemming van het volk Israël. Dat was het land Kanaan. Zo is ook onze wandel hier op aarde, die we met een woestijn kunnen vergelijken, niet de plaats waar wij thuis horen. We zijn nu gezet in de hemelse gewesten. Maar de bedoeling is uiteindelijk dat we bij Hem zullen zijn. Zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Wat een fantastisch vooruitzicht hebben we. De bazuin, de trompet, om zo maar te zeggen, zal klinken. We krijgen een geestelijk lichaam. Ons aardse lichaam ziek worden. We worden er dagelijks mee geconfronteerd door het virus wat er is. Je lichaam kan ziek worden. Ons lichaam kan sterven. zoals het ook gebeurde daar in de woestijn. Zou kunnen zeggen, die tocht door de woestijn was één lange begrafenisstoet. Want ieder die ouder was dan 20 jaar, stierf in de woestijn. Met uitzondering van Jozua en Caleb. Wij zien uit naar het fantastische moment dat we bij hem zullen zijn. Zonder zonde. Zonder ziekte. Voor altijd bij de Heer. Wij mogen zijn heerlijkheid zien. Want dat is ook hetgeen wat de Heer Jezus bidt in Johannes 17. Vers 24. Vader, wat u mij hebt gegeven, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen, die u mij hebt gegeven, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging der wereld. Het is de Heer Jezus zelf die ons bij zich wil hebben. Zo'n wonderlijke gedachte. Ook omdat het staat in Johannes 17, vlak voor de gevangenneming van de Heer Jezus. Dat hij dit bidt tot zijn Vader. En daar staat, ik wil. Het staat niet vaak geschreven dat de Heer Jezus iets wil. Ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Want hij heeft ons, hij heeft u, mij, degene die geloven in de Heer Jezus Christus, zo lief dat we bij hem horen. Dat is ons uitzicht, dat is onze verwachting, dat wij zijn heerlijkheid mogen zien. Nu wandelen we nog in de woestijn van dit leven. Maar we hebben zo'n geweldig vooruitzicht. En laten we ons in die zin ook volledig richten op hem.